De Ring des Nibelungen. Met Piet Lamberts van Assen.
In onze eerste aflevering, Das Rheingold, konden we horen hoe Albrecht de Nibelung het goud van de Rijn steelt. Hij verzaakt aan de liefde en smeet uit het gestolen goud een ring die hem de almacht geeft. De oppergod Wotan steelt op zijn beurt de ring van Albrecht, waarna Albrecht de ring vervloekt. Wotan sluit een deal met de reus Fafner, die zo de ring in handen krijgt en meteen zijn broer vermoordt. En zo voltrekt de vloek van de ring zich een eerste keer. Kort samengevat, in Das Rheingold verdrijft de macht de liefde. In de opera Die Walküre, het vervolg op Das Rheingold, zal de liefde terugslaan. Het verhaal van Die Walküre gaat over liefde en niets anders dan liefde, liefde in al haar verschijningsvormen. We krijgen als het ware een fenomenologie van de liefde. Maar misschien doet Walküre u eerder aan deze muziek denken. Dit bekende thema, de rit van de Walküren, geraakte bij het grote publiek vooral bekend door de film Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. In die film wordt de muziek gebruikt als ondersteuning van een helikopteraanval op een Vietnamees dorp. Een militaire aangelegenheid. Maar wat heeft nu dergelijke strijdhaftige muziek te maken met liefde? Dat zullen we zo meteen te weten komen in het verhaal van de opera Die Walküren. Het verhaal laat zich grootweg in twee delen opsplitsen, een deel over de Welzunge en een deel over de Walküre zelf. Ik besteed er in totaal 3 afleveringen aan. In deze aflevering spitsen we onze aandacht toe op de Welzunge. Op het einde van Das Rheingold hoorden we hoe Erda, de godin van de aarde, het einde van de goden, de Götterdämmerung, aankondigde. Erda gaf Wotan ook de raad de ring terug te bezorgen aan de Rijn. Onze oppergod nam zich voor om dat te doen. Hij besefte immers ten volle dat hij mede verantwoordelijk was voor het onheil dat de wereld door de ring overkwam. Het verdere verloop van de Ring des Nibelungen wordt aangedreven door de sterke wil en het verlangen van Wotan om de ring terug te bezorgen aan de Rijn. Tussen de gebeurtenissen van Das Rheingold en Die Walküre verstrijken er meerdere jaren. Hoeveel precies is onduidelijk, maar 20 jaar is een redelijke schatting. In die tussentijd gebeurt er zoveel dat Richard Wagner er een aparte opera had van kunnen maken. Een soort prequel, zoals men dat vandaag in de film doet. Maar dat deed hij niet. Toch zijn deze gebeurtenissen belangrijk. Belangrijk om het verder verhaal van Die Walküre en de volgende opera's te begrijpen. Daarom vertel ik het jullie nu. En we beginnen bij Wotan. Onder de indruk van Erda's verschijning reist Wotan haar achterna naar de aarde. Wotan wil immers meer te weten komen over dat einde van de goden. En Erda is als oermoeder de alwetende. Tegelijk valt hij voor haar charmes als vrouw. Onnodig te zeggen dat een en ander niet in de smaak valt bij Wotans echtgenote, de godin Frikka, de hoedster van het huwelijk. Tussen Wotan en Erda komt het op aarde tot een eerder speciale deal. In ruil voor haar kennis schenkt Wotan Erda een kind. Brunhilde. Een liefdeskind. Brunhilde is een van de 9 walkuren, allemaal dochters van Wotan. Bij wie Wotan de overige 8 walkuren verwekt heeft, weten we niet. Van Brunhilde weten we met zekerheid dat het bij Erda is. De walkuren, we hoorden ze zo net al even, zijn elegante strijdgodinnen die op gevleugelde paarden boven de slagvelden cirkelen. Hun taak is eenvoudig en nobel. Gesneuvelde helden naar het Walhalla brengen, waar de goden verblijven in wolkige hoogten. Wotan wil met deze helden een leger opbouwen. Een leger dat sterk genoeg is om op te boksen tegen de strijdkracht die op dat moment wordt gevormd in de diepe spelonken van Nibelheim. En wel door zijn aartsvijand, Alberich. Maar om het nog even over Brunhilde te hebben. Brunhilde is de walkure waar het in deze opera speciaal over gaat. Die walkure is trouwens de enige opera van Richard Wagner waarvan de titel betrekking heeft op een vrouw. De meeste andere operas hebben als titel de naam van een man. Lohengrin, De Vliegende Hollander, Parsifal. Of Tristan en Isolde, een man en een vrouw in dat geval. Maar hier is de titelrol dus weggelegd voor Brunhilde, die ene godin, die ene vrouw. Ondertussen bewandelt Wotan nog steeds de aarde en zijn overspelige gedrag beperkt zich niet tot het voortbrengen van de 9 walkuren. Onder de schuilnaam Welze, of Wolven, verwekt hij bij een sterfelijke vrouw de tweeling Siegmund en Sieglinde. Met zijn 4 vormen ze het geslacht van de Welzungen, een geslacht vol liefde, een geslacht van helden. Welzungen zijn eigenlijk wolven. Richard Wagner liet zich hier inspireren door Noorse sagen en legenden. Welzungen, weerwolven, spelen daarin een grote rol. In zijn hoedanigheid van Welze geeft Wotan zijn zoon Siegmund een vrije opvoeding. Hij voedt hem op als een rebel, als een anarchist, als iemand die God nog geboden respecteert. Een atypische keuze zou je denken, maar dat is het allesbehalve, want Wotan heeft namelijk iemand nodig die de ring terugbrengt naar de Rijn. Een onafhankelijke, vrije held, iemand die niet onder de heerschappij van de goddelijke wetten valt. Wotan kan die ring namelijk niet zelf terugbezorgen aan de Rijn. Hij heeft de ring immers in het kader van een contract aan de reus Fafner gegeven en het spreekt voor zich dat Wotan als oppergod de contracten die hij heeft aangegaan moet respecteren. Wat Wotan is, is hij immers door de verdragen die hij afsluit.
Als du bist, bist du nur durch Verträge. Bedungen ist, wohl bedacht, deine Macht.
Wat hij afgesproken heeft, moet hij respecteren. Doet hij dat niet, dan ondermijnt hij de basis van zijn eigen macht en dat wil hij natuurlijk niet. Al zijn hoop is dus gevestigd op Siegmund, zijn wolvenzoon. Wanneer Siegmund op een dag met zijn vader Welze op jacht is, slaat op het thuisfront het noodlot toe. Het ouderlijk huis wordt overvallen en in brand gestoken. Siegmunds moeder wordt vermoord. En Sieglinde wordt ontvoerd. Broer en zus raken zo van elkaar gescheiden. Vele, vele jaren verstrijken. Wanneer het verhaal van die walkure begint, woedt er een storm. MUZIEK In die storm is Siegmund op de vlucht. Hij wordt achterna gezeten door een bende onder leiding van een Hunding. De avond valt en een licht wijst Siegmund de weg naar een huis. In dat huis zoekt hij beschutting. Het huis lijkt verlaten. Hij komt binnen in een grote woonkamer met in het midden de stam van een essenboom. In een hoek brandt een haardvuur. Aangetrokken door de aangename warmte van het vuur legt Siegmund zich te rusten op het berenvel dat voor de haard ligt. Wiens haard dit ook is, hier moet ik rusten. Het huis blijkt echter niet verlaten. Een vrouw betreedt de woonkamer en ziet de vreemde man bij het haardvuur. Ze bekijkt hem aandachtig. Daarna verdwijnt ze weer. Siegmund ziet dit alles met een half oog gebeuren. Wanneer de vrouw de kamer weer binnenkomt, heeft ze een beker water in de hand. Siegmund is intussen klaar wakker. Nadat hij haar met een hoofdknik heeft bedankt, blijft zijn blik langzaam op haar gelaat rusten. Zonder het zelf te beseffen, kijkt hij recht in het gezicht van zijn verloren gewaande zus Sieglinde. En ook zij weet niet dat de vreemde man die haar aankijkt, haar broer Siegmund is. Het water doet me goed, zegt Siegmund. Maar wie ben jij? Dit huis en deze vrouw zijn eigendom van Hunding. Je kan van zijn gastvrijheid genieten, luidt het antwoord. Siegmund heeft nog nooit van ene Hunding gehoord en hij weet ook niet dat Hunding het hoofd is van de bende die hem achterna zit. Hij merkt op dat hij gewond is. Sieglinde wil meteen de wonden verzorgen, maar Siegmund zegt dat zijn wonden niet zo erg zijn. Wat hij erger vindt is het feit dat hij in het laatste gevecht zijn speer en zijn schild is kwijtgeraakt, waardoor hij nu wapenloos is. Om Siegmund nog wat te laten aansterken, biedt Sieglinde hem nu een hoorn met mede aan. Bewogen door deze geste, gebaart Siegmund Sieglinde om zelf een eerste slok te nemen. Hierna drinkt Siegmund de honingzoete drank langzaam en met lange teugen en geeft dan de hoorn terug. Beiden observeren elkaar. Ondertussen is de storm buiten gaan liggen. en is het muisstil. Siegmund is intussen aangesterkt en zegt dat hij nu verder moet. Blijf toch even, werpt Sieglinde tegen. Onze held legt uit dat ongeluk en rampspoed hem op de hielen zitten en dat hij haar dat onheil wil besparen. Daarom moet hij nu verder. Hij maakt aanstalten te vertrekken, maar in paniek verspert Sieglinde hem de weg. Je kan niet nog meer onheil in dit huis brengen dan er al is. Siegmund blijft staan. Hij ziet een ongelukkige vrouw voor zich die gevangen zit in een gedwongen en liefdeloos huwelijk. En heeft medelijden met haar. En ook Sieglinde heeft medelijden. De man die voor haar staat is een vluchteling en heeft haar nodig. Ze zijn partners in nood. Diepe verbondenheid en sympathie nestelt zich in hun harten. De stille verbondenheid wordt brusk verstoord door de komst van Hunding, de heer des huizes. Hunding is meteen op zijn hoede. Een vreemde man met zijn vrouw alleen in het huis. Ik heb hem te drinken gegeven, zegt Sieglinde. Hij was moe, dorstig. Hunding herpakt zich. Hij is een man van principes, of toch van die van de gastvrijheid. En hij keert zich tot Siegmund. Heilig is mijn hart. Heilig is voor u mijn huis. Je kan van mijn gastvrijheid genieten.
Heilig is mijn Heilig sei dir mein Haus.
Hunding beveelt zijn vrouw een maaltijd te bereiden. Even later zitten ze met z'n drieën aan tafel. Hunding stelt zichzelf voor en vraagt ook aan Siegmund wie hij is. Siegmund rept met geen woord. Hij is terughoudend. Als je zo bezorgd bent om mij in vertrouwen te nemen, vertel je verhaal dan aan mijn vrouw hier. Kijk eens hoe graag ze het wil kennen. Sieglinde knikt instemmend. Bedrukt begint Siegmund met mondjesmaat te praten. Hij draait een beetje rond de pot, want hij wil niet dat ze zijn echte naam te weten komen. Ik heb geen vrede en ken geen vrede. Om die reden is mijn naam niet Friedmund. Maar ik heb alleen maar pijn. En ken alleen miserie. Ellende is mijn baas. Vandaar dat ik Wewald heet. Wewald is mijn naam en Wolfe was mijn vader. En dan vertelt Siegmund over het trauma uit zijn jeugd. Hoe hij op een dag met Wolfe op jacht was en hoe tijdens hun afwezigheid het ouderlijk huis afbrandde. Hoe zijn moeder op gruwelijke wijze werd vermoord en zijn tweelingzus ontvoerd. En dat door een bende nijdigaards die zich tegen hen hadden gekeerd.
Wel, wel, zegt een achterdochtige Hunding. Me dunkt dat ik over jullie al heb horen vertellen. Donkere verhalen trouwens, maar Wolf en Wewald zelf, ja, daar had ik nog niet van gehoord.
Sieglinde komt tussen. Vertel verder, vreemding, waar is je vader nu? En Siegmund gaat door met zijn verhaal. Hoe zijn vader en hij zelf voortdurend opgejaagd werden door de hatelijke bende. Hoe zij steeds de vijand van zich af moesten houden. En hoe hij tijdens een van de vele confrontaties met de bende zijn vader uit het oog verloor. Siegmund zocht zijn vader daarna overal. Maar waar ik ook zocht, ik vond vader niet.
Den vader fand ich nicht.
Hoending geeft opnieuw commentaar. De godinnen van het lot zijn jou niet goed gezind, beste vreemdeling. Zoveel is zeker. En Sieglinde wil nog meer weten. Ze wil weten hoe Siegmund tot bij haar is geraakt en hoe hij tenslotte in het laatste gevecht zijn wapens verloor en gewond werd. En ook hier vertelt Siegmund een sterk verhaal. Ik zag per toeval hoe een jonge vrouw door haar vader en haar broers uitgehuwelijkt werd aan een man die niet van haar hield. Ze wilde aan dit gedwongen huwelijk ontsnappen en riep mij te hulp. In een gevecht doodde ik de broers van de jonge vrouw, maar dat ontketende alleen maar meer verwoesting. Hun familieleden wilden de gedode broers wreken. Ze wilden mij en de jonge vrouw doden. Met schild en speer beschermde ik haar, maar nadat de bende mij ontwapend had, moest ik weerloos toekijken hoe zij gedood werd. Zelf wist ik ternauwernood te ontsnappen. En dat is meteen ook de reden waarom ik niet Friedmund heet, maar Wewald.
Hoending houdt de schijn niet langer hoog. Hij vermoedde het al, maar nu is er geen twijfel meer mogelijk. De man op wie hij jaagt staat voor hem. Zijn achterdocht verandert in walging. Ik ken jullie geslacht wel, wolvenzoon. Niets is jullie heilig. Iedereen haat jullie. Ik haat jullie. Morgen daag ik je uit tot een duel en zal ik je straffen voor je misdaden. Deze nacht kan je nog van mijn gastvrijheid genieten. Rust goed. Je zal het nodig hebben.
Tot Sieglinde, bezorg me mijn slaapdrank, vrouw, en begeef je daarna naar onze slaapkamer. Siegmund blijft alleen achter. Slapen lukt hem natuurlijk niet. Hij is alleen en zonder wapens in het huis van de vijand.
Hij mist zijn vader wel zo. En dan herinnert hij zich dat zijn vader hem ooit een zwaard beloofd had. Een zwaard dat hij zou vinden in allerhoogste nood. Zou dat zwaard zich dan hier ergens bevinden? Als in een gebed richt Siegmund zich tot zijn vader, tot plots een opspringende gloed in de haard een schijnsel werpt op de Essestam.
Was gleist dort hell im Dimmerschein, welch ein Strahl bricht aus der Essestam.
Het heft van een zwaard licht op. De aanblik van het zwaard doet Siegmund goed. En zijn gedachten dwalen af naar de mooie vrouw die hij zo net heeft ontmoet. Siegmund komt tot rust en voor het eerst geniet hij van dit kortstondig moment. Langzaam dooft het vuur in de haard. Het is intussen volle nacht. En Siegmund sluimert in. De deur gaat open. Het is Sieglinde. Helemaal in het wit. Slaap je, gast?
Schläfst du, gast?
Wer schleicht daher?
Ich bin's, höre mich an. In tiefem Schlaf liegt Hunding. Ich würd's im betäubenden Traum.
Hunding is in diepe slaap verzonken. Hij zal niet snel wakker worden, daar heb ik voor gezorgd. En ik zal je een wapen tonen. Maar luister eerst naar wat ik je te vertellen heb. En Sieglinde zet zich en vertelt haar verhaal. Een groep mannen zat hier in deze kamer bij deze S. Ze waren door Hunding uitgenodigd voor een huwelijksfeest, mijn huwelijksfeest. Schakers hadden mij ontvoerd en cadeau gedaan aan Hunding. Treurig zat ik hier terwijl de mannen dronken. Toen kwam er een vreemde man binnen. Een grijsaard in een donkere jas. Zijn hoed hing diep over zijn gelaat en bedekte een van zijn ogen. Met het andere oog boezemde hij de mannen angst in. Maar mij boezemde het geen angst in. Mij boten tranen en troost.
Troost zugleich. Auf
haalde hij een zwaard onder zijn mantel vandaan. Hij stak het tot aan het heft diep in de essenstam en verdween daarna. Alle gasten probeerden het zwaard uit de boom te trekken. Allemaal, maar niemand slaagde erin. Ze voelden zich alle geroepen, maar niemand was uitverkoren. Het zwaard zit er nog steeds, wachtend, stil. Marik wist meteen voor wie het bestemd was. Voor een vriend die wanneer hij zou langskomen mij zou bevrijden. Een vriend die mij zou geven wat ik ooit verloor. Siegmund laat het zich geen twee keer zeggen. Die vriend staat hier voor jou. Jou en mijn leed worden hier vandaag nog gewroken. Siegmund omhelst Sieglinde, maar dan waait plots een deur open en verschrikt trekt Sieglinde zich terug. Is daar iemand? Siegmund stelt haar gerust. Het is de maan die haar licht in de kamer werpt. Het is de lente die binnenkomt. Het is de liefde die tussen ons openbloeit. Ze hebben tijd. Hoending slaapt meer dan vast, daar heeft Sieglinde goed voor gezorgd. Na medelijden, sympathie en prille verliefdheid, gaat de liefde nu echt branden. En Sieglinde laat het zich wel gevallen. Met weemoed bekijkt Sieglinde de onbekende vreemdeling. Er is een gevoel van herkenning dat ze niet kan thuisbrengen. Ze wrijft het haar uit Siegmunds ogen en gezicht. Heb ik jou nooit eerder gezien? Ze merkt dat het gelaat van de vreemdeling erg lijkt op het beeld dat ze van zichzelf ziet wanneer ze haar spiegelbeeld ziet in een beek. En die stem? Heb ik je stem als kind al niet gehoord? En dan die ogen? De gloed in je ogen lijkt zo sterk op de troostende blik die de oude man mij toewierp, die oude man die mij troostte. Zijn blik, hij was... En Sieglinde stokt. Jouw vader, je zei dat hij wolven heette. Een wolf was hij voor laffe vossen zoals Hoending. Ik heb hem altijd gekend als de dappere Welze. Maar als jouw vader Welze was en jij een Welzoen, dan is dat zwaard voor jou... En laat me je nu eindelijk noemen zoals ik van je hou. Siegmund. En plots is alles duidelijk. Siegmund is in extase. Ik ben Siegmund en ja, Siegmund is mijn naam. Dit zwaard is mijn getuige. En Siegmund grijpt het heft van het zwaard. Wel, ze beloofde het me in hoogste nood en daarom draagt dit zwaard de naam Notung. En dan aanroept hij de liefde. Heilige minne, hoogste nood. En Siegmund trekt het zwaard uit de boom. Siegmund de Welsung ben ik. Als bruidsgeschenk geef ik je dit zwaard. En zo maak ik jou tot de mijne. Ik bevrijd je uit het huis van de vijand. Volg me. We vluchten ver van hier. Naar het huis van de lachende lente. Daar zal Notung je altijd beschermen. Als jij Siegmund bent, dan ben ik Sieglinde. Samen met dit zwaard win je mij, je eigen zuster. En zo bloeien het Welsungenbloed. We zijn getuigen van vastberaden liefde. Een goede verstaander weet wat hier nu aan de hand is. En in het Walhalla is er iemand die daar niet zal kunnen omlachen.